Liefde gemeente, er is wel eens wat schamper over gedaan. Over die opmerking die Petrus maakte toen hij met de Heere Jezus en een tweetal andere discipelen op de berg der verheerlijking was. En inmiddels Mozes en Elia zich bij hen gevoegd hadden om met de Heere Jezus te gaan spreken over zijn uitgang te Jeruzalem. En toen iets van de glans van de hemel op die berg zichtbaar werd, vooral ook uitstralend van de persoon van de Heere Jezus. En toen Petrus in zijn verbijstering, eigenlijk niet wetend wat hij zei, toen heeft opgemerkt: Heere, het is goed dat we hier zijn, laten we hier blijven. En dat hij toen kwam met dat voorstel om 3 tenten te maken enzovoort. Nou, er is wel eens wat schamper over gedaan. Hoe komt die man erbij? Kan natuurlijk niet. Maar misschien heb je zelf ook wel eens een keer zo'n moment gehad. Dat je Petrus helemaal kon begrijpen. Misschien was dat moment vanmorgen wel gemeend. Het zei in de bank of aan de tafel. Het is goed dat wij hier zijn. Zouden we hier niet blijven? Nee, je weet natuurlijk wel dat het niet kan. De berg is de hemel nog niet. Elim is Kanaan niet. En de oudvaders hadden voor deze werkelijkheid ook zo hun gezegdes. Uurtjes van korte duurtjes. Of zo genoten en zo weer toegesloten. En toch zou je graag dingen willen vasthouden. Niet alleen maar voor jezelf, ook voor hem. Vanmorgen zong iemand ons voor en mocht u erin meekomen en mocht u het ook met Maria eens zijn. God in Christus is het zo eeuwig waard om geprezen te worden, om de lof en de dank te ontvangen, ook uit mijn leven. Verlangen om daar nou mee door te mogen gaan. Zijn er vanavond gemeenten die daarom naar de nabetrachtingsdienst gekomen zijn? Om nou door te mogen gaan met waar je vanmorgen iets van mocht smaken. En waar je de smaak van te pakken kreeg. Nou, laten we dan letten op Maria, gemeente. Ik heb u al gezegd vanuit dat eerste vers van haar lofzang. Die lofzang begint niet in vers 46... Mijn ziel maakt grote heren. In die gestalte was ze al toen ze op reis ging. Want dat is iets wat doorgaat, zegt het Grieks. Iets wat doorgaat ook, mogen we geloven, na vers 55. Het is niet alleen dat ene stukje uit haar leven waarin ze dan God mag prijzen. Nee, Maria heeft daar iets van mogen hebben, van dat blijven op de toon van de lofprijzing. En als we dan graag vanavond daar zelf ook wat van leren, gemeente, laten we dan naar Maria luisteren. Laten we het dan aan haar vragen. Aan de tweede helft van wat ze gezongen heeft. Hoe blijf je geestelijk op toon? Dat is het thema voor vanavond. Hoe blijf je geestelijk op toon? Waarbij we in feite, gemeente, Gods kinderen maar eventjes bekijken. Dat is wel een passend beeld als mensen die lid zijn van een geestelijk koor. Mensen die er ook naar uitzien om een keer die volmaakte uitvoering daarboven mee te mogen maken en mee te mogen zingen. En die dus ook vanavond als het ware bijeengekomen zijn voor een repetitieavond. Hoe blijf je geestelijk op toon? Nou, onze tekst geeft 4 aanwijzingen. 1. Houd je aan de tekst van Gods woord. 2. Houd je aan het thema van Gods genade. 3. Maak gebruik van de stemvork van Gods verbond. En 4. Maak gebruik van de steun van Gods volk. Nou, we gaan die 4 aanwijzingen achtereen volgen, dus langslopen, gemeente. Allereerst, houd je aan de tekst van Gods woord. Nou, eigenlijk wel logisch om daarmee te beginnen. Iedereen die hier lid is van een koor, of dat het kerkkoor is of van een ander koor, je krijgt als je op de repetities komt bladen uitgedeeld met daarop noten en tekst. En dat is allebei van belang. Je moet je natuurlijk, als je niet uit de toon wil vallen, aan allebei houden. Je partij meezingen op de juiste hoogte van de noten. En vervolgens ook, net als ieder ander, de woorden die op papier staan. Anders val je dus letterlijk en figuurlijk uit de toon. Nou, wat is het blad, het heilig blad, dat Gods kinderen uitgedeeld hebben gekregen? Het woord. En we hebben al een aantal keren in de serie Preken over Maria opgemerkt, deze vrouw leeft bij dat woord. Gabriel kwam het haar brengen in haar eenvoudige woning en ze heeft ervoor gebogen: mij geschieden naar uw woord. Toen vervolgens Elisabeth haar ontving en ze elkaar wederzijds bemoedigd hebben, toen heeft het ook geklonken: wat van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En dat was precies de bevestiging waar Maria op zat te wachten, want ze had het daarin ook weer over het woord horen spreken. En nog weer later, we hopen daar op een van de dienst, in een van de diensten op het kerstfeest op te letten. Later heeft Maria over het woord wat haar is verkondigd ook nogal eens gemediteerd. U kent die tekst natuurlijk wel in 2 vers 19. Na die geschiedenis van die herders. Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En ook de lofzang die we vandaag overdenken bewijst het. Maria is een vrouw die verknocht is aan de schriften. En degenen onder ons die woensdag het bezinningsuur voor het avondmaal hebben bijgewoond, hebben daar ook al iets van gehoord toen we woensdagavond 1 Samuel 2 voor ons hadden. De lofzang van Hanna, die in heel veel opzichten, u moet dat dan maar eens als u tijd hebt naast elkaar leggen, in heel veel opzichten op elkaar lijken. Dezelfde thematiek. Dezelfde toonhoogte. Nou, weet u wat nou vooral opvalt, gemeente, als we dat gedeelte gaan lezen wat we vanavond als tekst hebben, vanaf vers 51. Nog meer dan in de eerste helft van de lofzang heb je hier eigenlijk te maken met een aaneenschakeling van alleen maar Bijbelcitaten. Uit de psalmen. Je kan het allemaal nazoeken hoor thuis. Misschien wel als je een Bijbel hebt met van die verwijzingen. Kan het allemaal nazoeken. Psalm 117. Psalm 89. Psalm 107. Psalm 98. Gemeente, had u het door? Want het is iets anders vertaald natuurlijk in vers 54. Dat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Maar dat is exact wat de Septuaginta heeft in Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Maria zingt hem na. Maria blijkt ook allerlei profetenwoorden paraat te hebben. Woorden uit het boek Job, woorden uit 2 Samuel, woorden uit Jesaja. Het laatste tekstwoord van Micha. Waar eindigt Micha zijn profetieën mee? Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die gij onze vaderen van oude tijden af gezworen hebt. Leg die tekst naast vers 55 en u ziet de overeenkomst. Nou, dat tekent aan de ene kant de ootmoed van deze jonge Maria. Die komt als het op lofprijzen aankomt, niet met haar eigen woorden aan en niet met haar eigen verzinsels. Maar ze sluit aan bij wat Gods volk in de loop van de jaren allemaal heeft gezegd. En met name wat door de geest geïnspireerd is, daar put ze uit. En dat zegt ons vervolgens nog iets over haar gemeente. Het tekent dus ook de schriftkennis van dit jonge meisje. Natuurlijk heeft u gelijk als u zegt, ja, maar dat komt natuurlijk allemaal, dominee, omdat ze hier geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. Wat van Elisabeth in vers 41 is gezegd, zal ook wel van Maria gelden, dat neem ik meteen aan, natuurlijk. Maar als de Geest zijn licht gaat werpen op de ziel van dit meisje, dan ligt daar ook het nodige materiaal te wachten, gemeente, wat verlicht kan worden, begrijpt u? Datgene wat ze eerst in de verstand had opgenomen en opgesloten, al die keren dat ze onderwezen werd, net zoals onze jongeren hier onderwezen worden op de zondagsschool en op de Calvijnschool of de Wilhelminaschool, en dat ze op de catechisatie zijn, en zoveel momenten dat het woord over je wordt uitgestrooid. Maria heeft het opgeslagen. Nou gemeente, zou dat niet een eerste aanwijzing zijn? Vooral ook voor degenen die avondmaal gevierd hebben vandaag. Voor het hebben en het houden van zekerheid en van vreugde in God. Om nou te leren hoe je God zult grootmaken, wat voor woorden moet je daar nou voor gebruiken? En om je geloofsleven onder woorden te brengen, wat je nou vandaag hebt gehad en wat je hebt gevoeld en ervaren. Hoe zul je daar nou woorden aan geven? En als iemand ernaar vraagt, hoe was het nou? Hoef je niet alles zelf te verzinnen. Dat deed Maria ook niet. Wat veilig om ook in de verwoording van het geloof, ook vandaag in 2015, dicht bij het woord te blijven. Om in elk opzicht maar heel dicht bij dat woord te blijven. Dat eenvoudige kinderliedje wat we aan de kleintjes leren, dat is voor geen enkele avondmaalganger achterhaalde stof. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Maar lees je Bijbel. Lees het Oude Testament, waar die zaligmaker die u nodig hebt gekregen is beloofd, aangekondigd, voorzegd. Lees het Nieuwe Testament, waar u hem ziet rondwandelen, waar u ziet hoe hij met zondaren omgaat, waar u ziet hoe hij met ontferming over hen bewogen is, waar u ziet hoe hij stervend het fundament onder uw zaligheid heeft gelegd. Lees ook dat deel van het Nieuwe Testament waarin u aanwijzingen krijgt. Hoe je niet alleen tot Jezus mag komen, maar hoe je ook uit de Heere Jezus mag leven. En eerlijk gezegd, gemeente, maar dat is niet nieuw voor u, ligt hier best een zorgpunt. Niet alleen maar als het gaat om avondmaalgangers hoor. Maar in het algemeen, dat moeten we heel eerlijk onder ogen zien, als het nou gaat om de kennis van de dingen uit de schrift, en ik mag daar ook meteen bij noemen uit de belijdenis en de psalmen. Ik hou wel eens een steekproef op catechisatie en dat weten de jonge mensen wel. En dan begin ik een vers op te zeggen en ik zeg, nou maak hem nou eens af. En dat is dan toch wel jammer, toch na al die zondagsschooljaren en na al die versjes die je op de Calvijn leerde, dat het dan vaak toch niet gaat. En dat zal toch wel iets zijn, dat is niet sliederes natuurlijk, dat is iets van onze tijd. Er is iets met ons geheugen aan de hand. We weten alles te vinden, maar we weten heel weinig, zeker als het om deze dingen gaat, heel weinig dingen paraat te noemen. En Maria wel. En die was ook 15. Of 16, 17, hoe oud zou ze geweest zijn? Nee, dat is dan toch niet ouderwets, gemeente, maar broodnodig om elkaar op dit punt ook op te scherpen en aan te sporen. Niet alleen lees je Bijbel, maar ook kennen. Want als het moment komt dat je wil gaan zingen, dat je de tekst kent en dat je de goede tekst zingt, dat je de schrift naspreekt. En ook als je moet zeggen, ik heb heel veel dingen vandaag gehoord, dominee, waar ik helemaal nog geen hartelijke kennis aan heb. Dan moet u bij het woord zijn hoor. Moet u niet wachten tot u Gabriel op bezoek krijgt, want die komt niet. moet u ook geen hooggespannen verwachting hebben van de tekenen, want die tekenen die doen het hem op zich ook niet. Het woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Maar dat zou natuurlijk best voor deze of gene hier in de kerk, en daar hoef je niet eens jong voor te zijn, dat kan ook nog wel op later liggen, dat daar een radicale koerswijziging voor nodig is, waarachtige bekering. Omdat je zegt, nou dominee, als ik me dan het woord eigen moet maken, dan moet ik heel wat anders gaan doen dan wat ik tot dusver heb gedaan. Want ik ben voortdurend nu alleen maar bezig geweest om me de dingen van de wereld eigen te maken. En daar weet ik alles van de sport en van de sterren en van de muziek. Daar weet ik alles van. We moeten ons gaan wennen, gemeente, aan de Here en aan wat Hij zegt. Daar zijn we het jaar dat bijna om is ooit mee begonnen, weet u het nog? Met Job. Gewen u aan Hem en heb vrede. Nou, maar laten we de tweede aanwijzing er eens bij pakken. Maar nou we toch de heilige bladmuziek voor ons hebben. Welk thema keert daarin steeds terug? Dat heb je met een goed muziekstuk. Dat is niet allemaal losse vlodders en niet voortdurend allemaal andere dingen. Maar daar zit lijn in, daar zit een patroon in. Een thema wat voortdurend herkenbaar blijft. Dat je zegt, oh ja, dat was het. En dat komt iedere keer terug. Daar moeten mensen die gaan zingen ook op letten, want dat maakt het zingen alleen maar makkelijker. En hoe vertrouwder het klinkt, hoe makkelijker het dus ook zingt, gemeente. Wat is dan het thema van het heilig blad? Nou, dat thema is genade. Gods genade. En daar zingt Maria dus ook over. We hebben nou eens even dat hele gedeelte in één keer doorgelezen en gezegd, het zijn allemaal bijbelcitaten. Maar dan gaan we eens even inzoomen, gemeente, op wat ze hier nog zegt. Dan zegt Maria, mensen die genade van God, weet je wat er eigenlijk mee is? Dat zet altijd alles op zijn kop. Alles keert het onderste boven. En dat had ze natuurlijk van Hanna al geleerd, want die lofzang uit 1 Samuel gaat op die manier precies dezelfde kant op. Hetzelfde thema. En Maria borduurt erop voort. De hoogmoedigen, die heeft hij verstrooid in de gedachten van hun harten. Machtigen heeft hij van de tronen afgetrokken, omgekeerd, nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld, rijken worden ledig weggezonden. God keert alles om. En daar zijn natuurlijk Bijbelse voorbeelden te over van. Ga dat nou maar eens na, over Bijbelkennis gesproken. Hoogmoedigen verstrooid in de gedachten van hun harten. Ik denk aan de farao van Egypte. Ik denk aan Haman. Wat had hij al niet bedacht in zijn hoogmoed om Israël uit te roeien? Hoe loopt het allemaal af? Haman aan de galg. Mordechai, de nederige Mordechai, verhoogd tot een erefunctie aan het hof van de koning van Babel. Denkt u aan Belshazzar, ook een van die koningen in Babel, hoogmoedigen verstrooid in de gedachten van hun harten. Denkt u aan de andere kant aan Jozef, gemeente, over vernedering en verhoging gesproken. Jozef vanuit de gevangenis tot op de troon van de onderkoning van Egypte. Alleen, en ik herhaal graag een les die we woensdag in de bezinning ook ontvingen vanuit de lofzang van Hanna. Je moet in je leven niet één van die beide dingen leren kennen, maar allebei. Want niemand wordt als een nederig mens geboren. Niemand wordt als een hongerig mens geboren. Dat is iets wat met ons gedaan moet worden. En dat is nou werk van de Heilige Geest, gemeente. Die geest die Maria heeft geïnspireerd. En wat gebeurt er dan? Dan gaat Maria het werk van die geest verklaren. En wat doet die? Mensen die rijk en verrijkt zijn, eerst maar eens alles afnemen. Dat is een oude uitdrukking misschien, maar het is wel een ware uitdrukking. De genade die de Heilige Geest in je leven gaat uitwerken is om te beginnen armmakende genade. Maakt arm, maakt hongerig, maakt dorstig, maakt leeg. En heeft u er vanmorgen iets van ervaren, kind van God? Dat hoe leger u naar de tafel kwam, hoe meer er te genieten viel. Hongerigen worden met goederen vervuld. Wat voor goederen? Hulpgoederen die je uit genade mocht ontvangen. Voedselpakketten voor je hart. Medicijnen voor je ziel. Genade voor genade. Volkomen zaligmaker openbaarde zich opnieuw aan je hart. En je was opnieuw een volkomen verloren mens in jezelf. En toen ging Jezus zo schitteren. Zo ging het toch? Goederen. Alles wat een mens maar wil hebben en moet hebben. Vergeving, verzoening, bemoediging, kracht, raad en wijsheid. Moed om verder te gaan. Bent u iemand die zegt, dominee, ik hoor het wel, maar ik ken het niet. Maar ik ben er wel jaloers op. Nou, dan moet u ditzelfde thema in uw leven leren kennen. Thema van Gods genade. Wie hoog is, moet de diepte in. En wie laag zit, wordt verhoogd. Hij maakt arm en maakt rijk. Hij doodt en maakt levend. Hij maakt hongerig en verzadigd vervolgens. Maar dat is dus geen lesgemeente die ophoudt bij de eerste, de beste keer dat je tot de Heere Jezus bent gevlucht. Want daar hebben ze ook van de week in de voorbereiding weer opnieuw mee te maken gehad, of niet? Met armmakende genade. Elke keer weer arm en hongerig te worden. Elke keer weer als bedelaar aan die genadetroon te moeten komen. Iedere keer ootmoediger, nederiger te moeten worden. Nog lager, nog dieper te bukken. Want heren, het was nog erger dan ik vorige keer dacht. Bisschop Ryle, een mooie uitspraak die ik van hem tegenkwam van de week. Hij zegt, als je wil weten hoe christelijk iemand is, hoe christelijk hij nou echt is, moet je kijken hoe nederig die is. Dat is de maatstaf. Hoe nederiger, hoe meer echt christen. En dat past precies bij het thema, ook van de lofzang van Maria. Wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden, wie zichzelf verhoogd zal vernederd worden. Kent u het nog niet? Ga dan met die klanken naar huis vanavond. Leg dat thema dan maar voor aan God de Heilige Geest. En vraag of Hij in uw leven op dat thema wil gaan variëren. En improviseren. Om het je ten aanzien van God te leren wat het is om te buigen. En om het je vervolgens ook te leren om te buigen voor een ander. In je huis, of in je straat, of op je werk, of in je kerk. Buigen. Gemeente, ik ga nog een stap verder. Want wat kan een mens allemaal nog meer gebruiken om op toon te blijven? Ach, daar zal niet iedereen gebruik van maken. Maar dirigenten en muzici doen dat toch nog al eens een keer. Gebruik maken van een stemvork. Weten de jongelui wat dat is? Een klein metalen voorwerp, misschien 10, 15 centimeter lang. Aan de ene kant één pootje met een balletje eraan waarmee je kunt tikken ergens tegenaan. Aan de andere kant twee vorken. En dat geeft een toon, een zuivere toon. Meestal 440 hertz. Dat wil zeggen een zuivere A. Altijd hetzelfde. Of je hem nou op maandag gebruikt of op vrijdag. Of je hem nou 10 jaar geleden gebruikte. Of je doet het nou weer en je tikt hem aan en je doet hem aan je oor. Altijd en overal dezelfde zuivere toon. Nou, dat is eigenlijk wel heel handig, gemeente. Om iets te hebben wat altijd hetzelfde geluid geeft. Want kijk, geen enkele menselijke zanger krijgt dat voor elkaar. Praktisch geen enkel instrument trouwens ook. Die moet je ook elke keer weer stemmen. Maar in het geestelijke leven liggen die dingen eigenlijk niet veel anders. En dat geeft ook nog wel eens een keer problemen. Ik dacht, die kinderen van God die hebben in de loop van hun leven nogal eens een keer te maken met stemmingswisselingen. En dat weten ze ook en daar zien ze vandaag al tegenop. Vanmorgen al. En ze dachten ook, daarom kan ik het maar vasthouden. Kon ik maar op de hoogte blijven waarop ik nu ben. Wat ik nu voel, wat ik nu van plan ben, wat ik nu geloven mag, wat ik nu zeker weet. En daarom zo mag zingen van Gods grootheid, kon ik dat nou maar vasthouden. Maar ja, hoe zal het morgen zijn, gemeente? Ik weet niet hoe ik morgen wakker word. En weet je wat de ellende is? Je bent niet alleen ontstemd op sommige dagen, maar daarmee ben je ook meteen weer in het donker. Ach, wat is een mens veranderlijk, onbestendig. En daarmee ook nog eens onbetrouwbaar. Nou ja, heb ik goede dingen van Maria gezegd, gemeente. Maar die vrouw heeft natuurlijk in de loop van haar leven dit ook moeten gaan inleven. Ze is nu op de toonhoogte waar ze moet wezen. Ze zal er nog even op blijven. Mijn ziel maakt grote heren. Ze deed het al en ze blijft het voorlopig doen. Maar ze is niet haar hele leven op die toonhoogte gebleven. U kent genoeg van die geschiedenissen en dat komt in het volgende hoofdstuk aan het eind al naar voren. Waarop Maria in zoverre van der plaats is, dat ze als moeder des Heren vergeet dat er ook nog een vader des Heren is. Die altijd voorrang moet hebben, ook boven de moeder. Ook als die zoon 12 jaar is en bezig moet zijn in de dingen des vaders. Ook als die 30 jaar is. En een wonder gaat doen op de bruiloft te Kana, maar zijn moeder mag niet zeggen hoe laat hij het gaat doen. Vrouw, wat heb ik met u te maken? Dan moet Maria ook gecorrigeerd worden, gemeente. En dan is ze niet meer op de hoogte van Lucas 1. En wat dacht u van de dag toen ze aan het kruis van de Heere Jezus stond te kijken? En door haar hart ging wat Simeon haar al had geprofeteerd. Op dat moment heeft ze ook geen lofzang kunnen zingen. Nee, Maria moest ook haar vastigheid, haar zekerheid, datgene wat haar vreugde en vastigheid zou kunnen geven, ook buiten zichzelf moeten zoeken. En haar lofzang bewijst dat ze geleerd heeft om dat te doen. Wat is haar stemvork? Wat is dat ene geluid, gemeente? Terwijl ze zelf soms op een andere hoogte zit en zelf soms ook vals kan zingen. Maar wat is dat vaste, dat ene, dat zuivere geluid wat ze aan haar oor mag houden en wat iedere dag van haar leven hetzelfde geluid geeft? De stemvork van het verbond. Daar eindigt ze immers mee, haar lofzang. Die laatste twee versen, 54 en 55. Wat is nou het geheim van wat ze mee gaat maken? En wat betekenis heeft voor heel Israël? God gaat in zijn barmhartigheid Israël zijn knecht opnemen. Waarom is dat? Waar komt dat vandaan? En Maria zegt dat is niet van vandaag of gisteren. Dat komt nou door het verbond. Dat komt nou door wat God al aan de vaderen heeft beloofd. Waar Abraham zich al aan vastgeklampt heeft en Jacob en iedereen in al die eeuwen van de oude bedeling. En waarin God zo volstrekt trouw geweest is. Hij heeft zijn waarheid nimmer gekrenkt. Hij gedenkt voor altijd aan zijn verbond. En als u vraagt waarom vers 54, dan zeg ik, kijk dan in vers 55. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen. Daar ligt de vastigheid. En die stemvork reik ik u graag aan, gemeente. Als u Gods lof wilt blijven zingen, als u niet uw houvast wilt kwijtraken. Een mens is onbestendig, een mens is veranderlijk. U weet niet hoe u er morgen aan toe bent. U weet niet waar u woensdag toe in staat bent. U weet niet wat de duivel u vrijdag influistert. Maar bij alle veranderingen die misschien al heel gauw voor de deur staan, en waarvan je zegt het ene moment, het andere moment, dat kan een kwartier schelen en dan ben ik er zo anders aan toe geestelijk. Bij al die momenten is er één ding wat altijd hetzelfde blijft. Wat God belooft in zijn verbond. In goede en in kwade dagen. Als de zon schijnt of als je in het dal van de schaduw van de dood loopt. Kan een mens dan ook nog zingen? Ik zal zijn lof zingen zelfs in de nacht, zegt een dichter. Ziende op Gods trouw kan het. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt zal bestaan. Het is trouw al wat gij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Gemeente, sla het tegen de tafel en houd het tegen uw oor. En houd het vervolgens tegen Gods oor. Om hem in uw gebed aan zijn verbond te herinneren. Opnieuw zeg ik, ook als je nog nooit iets geleerd had van Gods lof. Maak dan ook gebruik van het verbond. Het is misschien al heel lang geleden dat het met u opgericht is. U heeft er nog nooit wat mee gedaan, misschien onbekeerde vriend. Nog nooit gedaan wat we u honderden keren hebben aangeraden. Pleiten. En je deed het niet. Er is veel veranderd, zegt u. Er is veel gepasseerd. Er is zoveel in mijn leven gebeurd. Maar aan Gods kant veranderde er niks. Zijn woord blijft eeuwig hetzelfde. Zijn beloften worden nooit herroepen en nooit gewijzigd en nooit teruggenomen. Dat aanbod van genade dat eenmaal zo persoonlijk klonk toen uw naam hier in de kerk genoemd werd. Dat is altijd nog geldig. Pleit er dan op. Niet als een rechthebbend mens, maar als een mens aan de grond. En noem de naam van de Heere Jezus er maar bij. Nou, gemeente, nog een vierde aanwijzing voor de komende tijd. Om geestelijk op toon te blijven. Ziet u er erg tegenop, komende 3 maanden. Zo zeggen we dat wel eens, hè. Oh, die komende 3 maanden. Nou, doet u dan met die 3 maanden, gemeente, wat Maria met de 3 maanden heeft gedaan na de lofzang. Ziet u dat in vers 56? Toen is ze 3 maanden bij Elisabeth gebleven. Kijk, die twee waren elkaar natuurlijk al tot steun geweest en tot bemoediging. Vanaf het moment dat de deur openging en de groet klonk en het kind opsprong en Elisabeth ging zingen. Ze hadden elkaar gesteund en ze konden elkaar ook steunen. Terwijl er andere mensen om hen heen waren waar ze helemaal niks aan hadden. Dat had Maria en Jozef op dat moment niet en Elisabeth helemaal niet aan Zacharias. Laat staan aan de buren die allemaal zaten te kijken van wat gebeurt daar. En die allemaal wel hun mening hebben gehad. Maar deze twee konden elkaar steunen. Lotgenoten en geestverwanten. Ja, gemeente, dat is misschien vroeger wel gebruikelijker geweest dan vandaag de dag nog wel eens gebeurt. Ook in Sliedrecht. Wij zijn allemaal ook zo druk, nietwaar? Maar het is zo heilzaam. Elkaar opzoeken en iets van de gemeenschap der heiligen beleven. Samen zingen gaat immers beter dan alleen zingen. Weet je de toon even niet? Ben je even de draad kwijt in de muziek? Als je tussen een aantal mensen instaat op een koor, een aantal andere alten of een aantal andere tenoren die goed zingen en die misschien wel veel gevorderder zijn in hun zangkunst, die al veel langer geoefend hebben en die al langer de repetities bezoeken, heb je er steun aan. Meezingen. Nou, gemeente, laten we daar ook geestelijk gebruik van maken. Misschien vanavond nog wel. of morgenochtend bij een ontmoeting onder de koffie. Of tijdens een vereniging of een persoonlijke ontmoeting. Of misschien wordt de ouderendag er wel voor gebruikt in zijn. En zo ziet de Heere Jezus het ook graag. De zijnen niet alleen samen aan zijn tafel, maar daarna ook. En dus niet alleen maar gemeente avondmaalgangers die elkaar op moeten zoeken. Die roeping om één te zijn en om één te blijven geldt voor heel de gemeente. Maar die ware eenheid kan eigenlijk alleen maar gestalte krijgen als je allemaal dezelfde muziek instudeert. Lofzang voor de Allerhoogste staat erboven. Met je Bijbel in de hand. Met het thema in gedachten. Met de stemvork aan je oor. Tussen mensen die hetzelfde verlangen hebben. Oefenen voor de uitvoering. En daarom trouw op de repetitie. Amen.